Loes, welkom in de podcast van In Mijn Buik Groeit Een Baby. Het is helemaal een bijzonder moment, want je bent de eerste gast in deze podcast. Dus ik vind dat helemaal leuk.
En, het is voor mij ook voor het eerst dat ik in een podcast terecht ben gekomen. Dus ik ben heel benieuwd.
Oh, wat goed. Nou, wat leuk. Ja, want je stuurde een berichtje eigenlijk op Instagram, hè, van... Ik vind het wel leuk om met jou te praten over de bevalling. En dan vooral ook positieve bevallingservaringen. En toen dacht ik van, nou, dat lijkt me zo fijn. Want ik ben dan nu, morgen ben ik 22 weken zwanger. Dan hoor je natuurlijk heel veel verhalen. En ook wel vriendinnen die het echt als traumatisch hebben ervaren. Of die echt zeiden van, nou, ik had het idee dat ik dood ging. En je hoort echt van alles. Dus ik dacht van, ja, ik vind het zo leuk dat je dit voorstelt. En dat ik dacht, lijkt me ook leuk om het op te nemen. Omdat het denk ik heel fijn is om ook dit soort verhalen te horen.
Ja, zeker. Die hoor je te weinig. Het was mijn ervaring ook inderdaad toen ik tegen mensen ging vertellen dat ik in verwachting was en zo. Dan gaan ze allemaal horrorverhalen vertellen. Daar zit je helemaal niet op te wachten. En ik merk het om mij heen ook wel bij collega's die dan in verwachting zijn of zo, dat ze bang zijn voor de bevalling. En denk, nou ja, een positief verhaal helpt er misschien bij of zo. Dat ik het graag wilde delen.
Ja, echt heel fijn. En ook wel herkenbaar inderdaad van al die verhalen die je dan krijgt. En het is een beetje, tenminste dat heb ik dan, net als dat je toch altijd wil kijken naar een auto-ongeluk, wil je het ergens ook wel horen. Van oké, ik wil gewoon een beetje erop voorbereid zijn of zo. Maar dat brengt ook wel gelijk spanning met zich mee. Omdat je ook wel ergens voel ik gewoon in mijn systeem van, wat staat mij straks te wachten? Zou je misschien willen vertellen, want je hebt geloof ik twee kinderen, hè?
Ik heb twee jongens. Eentje van 9 en eentje van 8.
Ja. Oh ja, mooi. Leuk. Nou, ik was vooral ook eerst benieuwd van, ook met jouw eerste, van hoe stond jij er van tevoren in? Zonder dat je eigenlijk wist wat er ging gebeuren. Was je zelf ook gespannen? Of...
In het begin wel. Ook omdat je niet weet wat er op je afkomt. Ja, wat ik dan weer van de, zeg maar, oudere vrouwen in mijn omgeving hoorde. Mijn moeder en haar vriendinnen en zo. Van ja, je kan het je ook niet voorstellen wat er gebeurt. En ach ja, weet je, die zijn natuurlijk ook wel van de generatie die er niet zo bij stilstaan. Van nou, dit is iets wat moet gebeuren en hop, dat doe je. En dat vond ik ook wel een soort verfrissend. Die maakte er niet zo'n drama van. Van ja, ach ja, leuk is het niet. Maar ja, daarna heb je een kind en dan is het goed. Zeg maar een beetje dat. Dus dat was een hele nuchtere benadering. En in de laatste maand, tijdens mijn verlof, dus dat is dan de laatste anderhalve maand of zo, was er op TLC was er zo'n programma. Een Amerikaans of een Engels programma, waarin bevallingen heel duidelijk in beeld werd gebracht. En daar keek ik elke dag een aflevering van. Een beetje datzelfde als wat jij zei met, met dat auto-ongeluk, denk ik.
Ja.
En daar viel me heel erg op dat als vrouwen dan uitriepen van, oh, ik kan het niet meer, of ik ben het helemaal zat, dan waren ze bijna klaar.
Ja.
Dus dat was ook wel een soort geruststellend iets of zo. En uiteindelijk was ik in die laatste maand of zo van mijn zwangerschap, was ik zo benieuwd naar het kindje, dat ik vooral heel graag wilde bevallen. Ik was heel erg klaar met zwanger zijn en ik wilde heel graag mijn kindje vasthouden en zien en groelen en zo. Dat ik heel erg uitkeek naar de bevalling.
Bijzonder dan ook in zo'n zwangerschap die fases waar je doorheen gaat. Dat is ook wel... Soms denk ik ook van, je hebt zoveel kleine fasetjes of zo, van dat je dan op het eind inderdaad echt zo verlangt naar je kindje eindelijk ontmoeten en het in de ogen kunnen kijken. Ja, ik kan me helemaal voorstellen. Nou, ik ga dan ook naar de verloskundige en daar liggen dan ook van die folders over hypnobirthing. En dat ze ook wel zeggen van, ja, je moet echt wel handig als je een zwangerschaps- of een bevallingscursus doet. Heb jij dat soort dingen ook gedaan of heb jij op een bepaalde manier voorbereid?
Ja, dat vond ik wel heel fijn. Dat was hier in het dorp waar ik woon. En dat is wel heel leuk, want als je dan nu, zeg maar, kom ik ook kinderen tegen op de zwemles en op de voetbalclub en op school en zo, waarvan ik de moeders ken van de zwangergym. Dus ik vind het zeker een aanrader. En dan vooral iets in je buurt, zeg maar. Dan heb je gelijk mensen die in dezelfde fase zitten, die je heel makkelijk kan contacten. Maar goed, dat terzijde. Ja, nee, dat heb ik inderdaad gedaan. En met een groep vrouwen. En dat was hartstikke leuk. En ook wel nuttig. Bepaalde dingen die ze... waar je zelf niet zozeer naar op zoek gaat of zo. Die ze wel vertelt aan informatie. En ook wat ontspanningsdingen. Dat is ook altijd lekker.
Ja, en kan je een paar voorbeelden noemen van waar je dan zelf niet per se naar op zoek gaat?
Ik was heel blij met haar informatie over rugweeën. Want ik wist helemaal niet dat dat bestond. Ik dacht dat zit in je buik en daar heb je weeën. Maar er schijnen dus ook rugweeën te zijn. En dan heeft degene die jou bijstaat bij je bevalling, in mijn geval was dat mijn man, die heeft dan echt wel een taak om dat voor jou op te vangen. Want zelf kan je dat eigenlijk niet. In ieder geval, zo heeft zij het gebracht en zo heb ik het ook ervaren. Want ik had rugweeën bij mijn eerste bevalling. Dat soort dingen. Want er was ook een partneravond en dan werden die dingen verteld. En dat vond mijn man ook wel fijn. Dat hij dacht, oh ja, dan weet ik wel een beetje wat er van mij, wat voor mij handig is om te doen.
Ja, ik kan me heel goed voorstellen. En ja. is dat dus ook wel een van de dingen waarvan je denkt, dat heeft echt geholpen om het voor mij tot een positieve bevalling te maken? Of kwam dat meer uiteindelijk vanuit jezelf? Dat je denkt, het meeste wat het positief maakte was toch wat ik zelf deed, of heeft die informatie wel echt daarbij geholpen?
Voor mij heeft die informatie daar wel goed bij geholpen. Ja. Ja. Ik heb ook verder geen bevalplan gemaakt. Maar dat kwam meer omdat ik de dingen die ik heel graag wilde, dat de manier waarop ze zouden gaan, die waren in het ziekenhuis waar ik ging bevallen, waren standaard. Dus daar hoefde ik verder niet zoveel mee. Het is een beetje als een slipcursus. Als je dan daadwerkelijk een keer echt in de slip terechtkomt, is die eerste schrik is eraf, zeg maar. Ja,
dat is wel een goede vergelijking.
Niet helemaal op, maar ik denk dat je wel snapt wat ik bedoel. Je hebt toch, voor zover je je erop voor kan bereiden, want het is echt een bizarre ervaring, vond ik het wat dat betreft wel goed helpen.
Ja, dat is wel een goede vergelijking inderdaad, want je hoort ook wel van dat je het zo niet kan voorstellen. En als het dan eenmaal zover is, dat je dan ook een beetje kan verkrampen van de schrik of zo. Van de pijn of van de angst.
Mm-hmm.
En ik kan me ook wel voorstellen van, net als met zo'n slipcursus, dat angst niet per se helpt daarin.
Nee.
Maar juist loslaten en niet op het gas trappen, maar loslaten. En
ja.
Ja, dus ja, dat is wel een mooie...
Volgens mij moet je dan ook wel remmen. Als je in de slip gaat. Maar dan
juist niet.
Precies dat.
Ja.
De angst heeft geen positief effect op het verloop. Dus als je dat enigszins kan voorstellen. En voor mij is dat inderdaad voor zover mogelijk weten waar ik aan toe ben. Dat is voor mij iets wat helpt. Dus ik denk zeker dat dat geholpen heeft.
Ja. En zie jij dan ook na je ervaringen van dat vooral ook dus dat inwinnen van die informatie en misschien ook een bepaalde mindset en dus ook je partner daarin laten helpen, zie je dat als wat het voor jou zo als iets positiefs heeft gemaakt? Of speelt ook misschien geluk mee? Of net toevallig hoe het kindje ligt of hoe je lichaam werkt of hoe zie jij dat?
Ja, ik had wel, wat dat betreft had ik blijkbaar dus, dat wist ik ook niet, wel alles mee. Want mijn kinderen lagen in de standaardhouding, zeg maar.
Ja.
En ik heb tot aan dat ik ging bevallen, heb ik mijn brede heupen altijd vervloekt. Want spijkerbroeken kopen was een drama en zo, want die heupen waren vrij breed. Maar ja, bij mijn bevalling had ik er veel profijt van.
Ja, ja.
Ja, dus wat dat betreft is het ook wel, ja, het zat ook allemaal wel mee. Aan de andere kant heb ik wel, ik heb al sinds mijn 17e een chronische darmaandoening. Dus door al het littekenweefsel wat er in mijn darm zit, was het wel dat ik, dat ze veel eerder zouden gaan knippen als bij iemand anders, omdat het hele gebied daar al zo vaak aangedaan was geweest. Het gebied er vlak achter. Maar dat was uiteindelijk niet nodig. Daardoor moest ik verplicht in het ziekenhuis bevallen, maar dat vond ik zelf ook heel fijn. Gewoon het idee dat alle hulp in de buurt is. Dus het is ook deels geluk, tuurlijk.
Ja. 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 En waren er ook dingen van tevoren waarvan je dacht van ja, dat wil ik echt niet? Of ik ben er bang voor dat dat gebeurt bijvoorbeeld?
Het enige wat ik heel belangrijk vond, was dat stel dat direct na de bevalling of na wat voor bevalling dan ook, een keizersnee of vaginaal of zo, dat wist ik allemaal nog niet. Want ja, dat weet je pas als het achter de rug is. Wat ik het allerbelangrijkst vond, was dat als het kindje een ingreep moest of weg moest of zo, dat mijn man dan met het kindje meeging. Dus dat had ik van tevoren ook met hem besproken. Van joh, hè, ik ben volwassen, ik heb me wel of niet, maar dat maakt niet uit. Jij blijft als een pitbull bij dat kind, of als een waakzame leeuw, of hoe je het wil zien. Dan weet ik zeker dat het dat hij, want we wisten dat het jongetjes zijn, dat hij iemand heeft. Dat was ook iets wat mij wel heel veel rust gaf. Dat ik wist van, ik kan dan natuurlijk geen kant op. Want ja, daarna, je springt niet zomaar je bed uit als je net bevallen bent. Maar dan weet ik, mocht er wat zijn, rent mijn man erachteraan.
En dat heb je dus ook vastgelegd, zeg maar. En dat de mensen
nee,
in het ziekenhuis...
Nee, ik heb het destijds in het ziekenhuis met mijn man besproken. En ja. In het ziekenhuis besproken. En toen zeiden ze, oh ja, maar dat verwachten wij ook eigenlijk wel.
Ja, ik kan me voorstellen dat het dan ook wat rust geeft of zo. Dat je in je hoofd een bepaalde voorwaarde hebt en dat je denkt, nou ja, oké, als mensen daarvan afweten, dan komt dat in ieder geval goed.
Ja.
Ik heb dat bijvoorbeeld heel erg, dat is al mijn hele leven een soort ding, dat ik gewoon in bepaalde dingen wat trager ben. Dus ik vroeger als kind hoorde ik ook al heel vaak van schiet eens op, ga eens. En dan voelde ik me altijd heel erg opgejaagd. Dus voor mij is opgejaagd worden echt een soort ja, trigger is misschien heel groot, maar dat zit ook voor de bevalling zo in mijn hoofd dat ik denk van, dat lijkt me echt heel vervelend als ik het gevoel krijg dat ik moet opschieten of dat dingen sneller moeten. En ik snap natuurlijk, soms moet dat ook, zeg maar, als het medisch gezien anders onveilig is, ja, dan snap ik van, er moet een knip of het vruchtwater moet, hoe noem je dat, het moet...
Zo'n pomp of zo.
Ja, dat soort dingen.
Ja.
Maar ik merk dat bij mezelf ook wel een soort spanning geeft. Dat ik dus heel veel rust krijg bij het idee dat ik alle tijd mag nemen.
Ja.
Maar dat ik tegelijk ook wel denk van... Ja, dat is dan bijvoorbeeld wat jij ook zo hebt van... Hey, ik wil graag dat mijn partner met het kindje meegaat. Dat ik denk van, dat zou ik heel graag willen aangeven. Dat er niet dingen versneld worden zonder dat ik daarmee instem of zo.
Mijn ervaring is dat ze, zolang het binnen het praktisch haalbare blijft, en dat blijkt mij dit wel hoor, wat je nu aangeeft, voor zover ik het kan inschatten als alleen maar ervaring en niet professioneel daarin, zijn ze wel heel meedenkend.
Ja.
Het was, zeg maar, in de tijd dat ik ging bevallen, ik weet niet of dat nu ook nog zo is, maar in de tijd dat ik ging bevallen was er een soort visie dat de regie zoveel mogelijk bij de bevallende vrouw moest liggen. Maar ik vond dat helemaal niks. Want ik wilde die regie niet. Ik vond het alleen maar heel overweldigend en heel heftig. En ik wilde iemand die mij vertelde wat ik moest doen. Dus dat heb ik ook toen aan de verloskundige die mij toen hielp aangegeven. Van kort en bondig zeggen wat ik moet doen. En wat jij zegt, dat doe ik. Dat gaf mij ook heel veel rust.
Ja. Ja, iedereen gaat daar natuurlijk ook anders mee om en andere behoeftes. Ja,
ja.
Interessant. En zou je iets willen vertellen over hoe je bevalling is verlopen? Zeg maar, hoe voelde je dat het begon? Merkte je gelijk al van, nu is het begonnen? Of hoe ging dat bij jou?
Ik vond het wel heel grappig, want ik was op 1 december uitgerekend. Ja, op 1 december. En dus echt 2:02 s'nachts. Dus het was echt 2 minuten was het mijn uitgerekende datum. Werd ik wakker van de eerste wee en daar moest ik heel erg om lachen. En toen bleef het de hele dag een beetje net wel, net niet, zeg maar. En toen s'avonds, na het avondeten, toen kwam er misschien ieder kwartier wat of zo. Nou ja, dat sloeg echt nergens op. Mijn man die heeft als hobby aan een auto sleutelen. En dat is zeg maar iets verderop in het dorp. En toen zei ik, joh, ga je maar lekker sleutelen. Want het wordt alleen maar minder en er gebeurt verder toch niks. En toen, nu of 9 s'avonds of zo, toen werd het toch wel steeds meer. En op een gegeven moment merkte ik dat ik mijn ogen dicht ging doen als er een week kwam. Toen dacht ik, ze worden nu wel wat intenser. En toen dacht ik, nou ja, we gaan wel slapen en we zien het wel. Elk uurtje dat we slapen is mooi meegenomen. En toen lag ik echt 2 tellen in bed. Mijn man had echt net de douche aangezet. Hij zette 1 been net zo ongeveer onder de douche. En toen raakte mijn vliezen. En toen zat er meconium in. Dus een babytje had in het vruchtwater gepoept. En het eerste wat ik dacht was, oh yes, want nu gaan ze vaart maken. Ik hou dus wel heel erg van vaart.
Ja, grappig. Ja. En hoe kun je dat zien? Heeft het dan een bepaalde kleur of zo?
Ja, dat zou kunnen. Bij mij zaten er donkere vlokjes in.
Ja.
En dan gaan ze natuurlijk, dan moet je kindje volgens mij binnen 24 uur geboren worden of zo. Dus, nou ja, ik hou erg van duidelijkheid. Dus toen dacht ik, oké, het is nu 10:30. Morgen om 10:30 weet ik zeker, heb ik een kind in mijn armen. En dat vond ik heel fijn. Dus nou, het ziekenhuis gebeld. En nou ja, kom maar. Dus nou ja, dat is wel heel makkelijk bij een eerste kindje. Dan hoef je verder geen oppas te regelen voor kinderen die er al zijn. Dus nou, hopsa in de auto en naar het ziekenhuis.
En dat was wel te doen, die autorit?
Ja, het was wel heftig hoor. Want ik weet nog wel dat ik toen uitstapte bij het ziekenhuis. Dus niet zo heel ver, een kwartiertje rijden of zo. Dat ik uitstapte bij het ziekenhuis en dat ik zei, misschien wil ik toch wel pijnbestrijding. Want het was wel echt heftig.
Want is dat ook zo dat je zeg maar, daar kan je op dat moment nog voor kiezen, zeg maar. Je kan ook nog last minute zeggen van, ik wil toch met een pompje of een ruggenprik of,
Ja. Ja, er zitten wel, je hoeft het niet van tevoren aan te vragen. Zo niet in het ziekenhuis waar ik toen ging bevallen, was dat niet zo destijds. Dat je van tevoren dat hoefde aan te geven. Nee, dat maakt verder niet zoveel uit. Het is wel dat je, ik had een inderdaad zo'n pompje. En die mag je niet gebruiken tijdens het persen, geloof ik. Oeh, dat is lang geleden zeg. Als je al een aantal centimeter ontsluiting hebt, een bepaald aantal, gaan ze niet meer instellen. Want tegen de tijd dat je hem dan hebt, dan ben je alweer te ver, zeg maar. Volgens mij zitten daar wel, maar dat weet ik niet precies. Daar zitten volgens mij wel dingen bij. En een ruggenprik wilde ik liever niet. Zo'n pompje leek me prima, want lachgas heb je geloof ik ook nog. Maar dat hadden ze in het ziekenhuis, dan deden ze dat niet.
En wat was je overweging om de ruggenprik te laten?
Het leek me heftig. Er zit totaal geen rationele reden achter eigenlijk. Nee, het leek me gewoon heftig om dan om een prik in je rug te krijgen. En zo'n pompje, ja, dat is een infuusnaaltje, vond ik niet zo spannend.
Ja.
Ja.
Ja, dus toen kwam je, stapte je de auto uit en toen dacht je, oei, dit is pittig.
Ja, dit is toch wel pijnlijker dan ik had gedacht.
Oh jee, ja, daar ben ik echt zo bang voor. Dat ik dat ook, oh nee. Ja.
Ja, dat was wel. Ik dacht dat ik wel wat gewend was. Qua menstruatiepijn en pijn in mijn buik van mijn darmen en zo. Maar dit is toch wel iets anders.
Ja.
Maar je weet zo ontzettend waar je het voor doet. En dat scheelt echt heel veel. Met wie had ik het daar nou over? Nee, dat maakt niet uit, want jij kent al die mensen toch niet die ik ken. Maar dat ik zei, ja, het is eigenlijk een belachelijke ervaring. Je doet het ook. Zoiets ga je, zeg maar, als mens alleen maar vrijwillig ga je dit aan omdat je weet dat je een kind krijgt, zeg maar.
Ja, het is geen zinloze pijn omdat je last hebt van je darmen en dat is heel anders inderdaad. Ja.
Nee, klopt. Het is echt wel anders. En je hormonen die doen ook veel, zeg maar, die lossen ook wel dingen voor je op.
Hoe merk je dat?
Ja, dat is een andere pijnbeleving. Ik weet het niet zo goed, zeg maar, als je... dat is het eigenlijk meer. Het is gewoon echt een andere pijnbeleving dan... er zit in mijn geval dan... Het was wel echt pijnlijk, maar als ik bijvoorbeeld in mijn vinger snij tijdens het koken of zo... Zit er ook nog een soort frustratie in die pijn of zo? En dat had ik nu helemaal niet.
Nee. Snap ik wel.
Ja, snap je wat ik bedoel? Het is een beetje lastig uitleggen. Maar,
ja. 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 Ja, en misschien van... Wat je ook al zei van... Met je ogen dicht en zo, dat je ook wat meer naar binnen keert, toch? Dat je ook uiteindelijk een beetje alles om je heen vergeet. Want er is gewoon een soort één doel, één taak. Dat is een mens op de wereld zetten.
En voor de rest ben je inderdaad nergens mee bezig. In ieder geval ik niet. Nee, ik was helemaal samen met mijn man dan wel. Dus het ging niet. Het was wel echt met z'n drieën, want het kindje doet natuurlijk ook gewoon hartstikke zijn best op zo'n moment. waren we echt met z'n drieën wel bezig om geboren te worden.
Ja, en hoe was dat voor je man? Vond hij het spannend of zat hij ook gelijk al in een soort modus van we gaan dit samen doen? En...
Dat is ook wel zijn karakter. Maar het was echt heel grappig. Want ook vooral zeg maar, Jim, heet mijn zoon, deze zoon waar deze bevalling over gaat. Toen we in de perstfase zaten, zeg maar, voelde ik die... Dan voel je echt zo'n spanning op je lijf staan. Dat hoofdje is gewoon relatief groot. En ik voelde steeds meer spanning. En ik zag zijn ogen steeds groter worden. Dat ging een soort gelijk op, zeg maar. Dat was echt heel grappig. Nee, hij vond het heel leuk.
Oh, wat bijzonder, ja. Wat leuk, zeg.
En hij had het ook best wel zwaar, want ik had dus ook rugbeen. En dat zijn volgens mij je bekkenbotten achter of zo, die dan een beetje uit elkaar gaan. Ik weet het niet precies. Maar in ieder geval, het zat in mijn rug. En wat dan hielp, was als hij met zijn vuisten heel hard tegendruk gaf. Als ik een rugwee had. Dus hij heeft ook echt heel hard gewerkt.
Zo, wat goed. Toen liep je dus die auto uit naar dat ziekenhuis. Je kon nog wel lopen.
Ja, dat ging nog. Ja. Ik kon nog wel lopen.
En dan meld je daar.
Naar de verdieping. En dan krijg je daar. Dan weet je natuurlijk dat je komt. Ik had al gebeld. Het ging ook niet via de verloskundige of zo. Want ik heb geen... vanwege mijn darmaandoening is mijn hele zwangerschap in het ziekenhuis begeleid. En dan krijg je een kamertje. En dan is het net alsof je... Ik vond het net een beetje alsof je in een hotel kwam. Met van, wil je misschien wat drinken? En, water of zo. Oh ja, maar we hebben ook cola, weet ik veel wat. Het is wel echt een soort heel verzorgend. En ik vond het heel grappig dat ik kwam die kamer binnen. Mijn man natuurlijk ook, we kwamen die kamer binnen. En dan staat daar al een wiegje.
Oh ja.
Een leeg wiegje. Dat ik dacht, daar kom ik voor, zeg maar.
Ja.
Dat viel me ook gelijk op. Toen had ik het dan ook over pijnbestrijding, dat ik dat wel wilde. En toen gingen ze dat regelen.
Ja, en toen was het ook wel van ik wil dus dat pompje, zeg maar. Dat werd dan ook gelijk in orde gemaakt. Want dat is geloof ik, dan moet je, een vriendin van mij had dat ook gedaan. Dan moet je een soort timen wanneer je weeën komen. En dan moet je van tevoren volgens mij ergens opdrukken. Of had jij dat niet?
Ja, ik weet niet, ik heb volgens mij niet getimed. Het was dat als je, het moet inderdaad even door je lijf heen. Dus als je een wee gehad hebt, daarna moet je eigenlijk drukken.
Oh ja, ja.
En dan kan je de volgende opvangen.
Ja, precies. Oh ja, ja.
Ja, ja, heel klassiek had ik het gevoel dat ik moest poepen.
Ja, dat hoor je ook wel heel vaker. Klassiek,
heel klassiek iets te zijn en...
Wat ik me ook ergens wel kan voorstellen, want er duwt gewoon helemaal iets bij je vagina en je anus. Gewoon helemaal een soort kind duwt er tegenaan.
Ja, klopt. Die is aan het duwen.
Ja.
Dat is ook wel... je voelt ook... In ieder geval, ik voelde vooral bij mijn tweede bevalling, want dat is gewoon echt zo'n sterke kind, zeg maar. Voelde ik ook echt dat hij zelf... zijn best aan het doen was om eruit te komen.
Oh ja?
Dat is echt heel leuk.
Bijzonder, ja.
Ja, dat was echt. Toen had ik ook maar een persfase van 2 minuten. Dat is trouwens dus de tweede bevalling. Omdat ik dacht, ja, alles wat je zelf doet, dat hoef ik niet te doen. Dus toen voelde ik hem echt zo zelf komen.
Oh, wauw.
Maar dat was bij mijn eerste niet. Daar moest ik best wel voor werken, maar niet heel lang hoor. 20 minuutjes of zo, denk ik.
Ja, dat was ook wel kort.
Ja. En dan, dat is echt een heel bijzonder gevoel als je dan je kindje uit jezelf voelt glijden. Ja. Dat is echt heel grappig.
Ja, en die fase van dat je dus in die kamer aankwam en dat je dat wiegje zag staan en zo. En dan gingen ze dat pompje in orde maken. Mm-hmm. Wat gebeurde er tussen toen en zeg maar de persfase, dus die laatste 20 minuten? Hoe lang duurde dat ongeveer?
Ja, die fase heeft echt uren geduurd. Maar dat weet ik allemaal niet meer zo. Dat is gewoon iets wat gebeurt.
Oh ja.
En ja, dan was het met mijn man gezellig. En je hebt het ook niet. Wij hadden het volgens mij niet echt ergens over of zo. Ja, over wat er gebeurt. Maar verder niet zozeer dat je kletspraatjes hebt. En ze komen heel vaak bij je kijken. Omdat er meconium in mijn vruchtwater zat, moest ik wel gelijk aan de monitor. Zeg maar dat de hartslag van het kindje in gaten wordt gehouden. Dus ik kon niet meer lopen. Ik moest in mijn bed blijven liggen.
En wat vond je daarvan? Hoe vond je dat?
Ja, dat was zo. Ja, daar vond ik niet echt wat van eigenlijk.
Oké, okay. Ja.
Ja, nee, daar vond ik niet echt wat van. Het is dat is logisch. Ik snapte waarom het was en prima. Het was ook nacht. Dus dan is in je bed liggen ook niet zo gek. Hm. Of zo.
Ja.
Misschien dat. Het was ook natuurlijk gewoon donker buiten en zo. Dus dat is dan misschien ook minder gek om in je bed te liggen. Zit ik me nu te bedenken. Ja.
Ja. Dus nou ja, dat was dan een fase van uren. Waar je misschien ook een beetje in een soort bubbel zat.
Ja.
En gebruik je.
Ja, eigenlijk wel in een bubbel. Ja. Ja, en dan.
Ja. En dan gebruikte je telkens ook dat pompje.
En op een gegeven moment nam mijn wee een beetje af. Dat voelde ik zelf. Het blijkt of ik ze iets minder sterk voel. En dat vond ik niet fijn, want ik dacht, ja, dat kind moet er gewoon uit. Daar komt hij weer, ik hou van opschieten. Dus toen heb ik even wat minder gedrukt, geloof ik. En toen al vrij snel daarna moest ik ook stoppen.
Oké. Okay. Ja, dat lijkt me ook wel fijn. Ja, dat je dus een beetje zelf de regie houdt van. Je kan ook inderdaad gewoon stoppen met dat pompje. En dat je wel alles voelt. En,
ja, klopt. En dan is het ook vrij snel is het allemaal weer gewoon.
Ja.
En je krijgt ook zelf de bediening over dat pompje. En iemand anders mag niet voor jou drukken. Want als jij zelf niet meer in staat bent om te drukken, dan heb je wel genoeg spul binnen, zeg maar.
Oh, ja, inderdaad. En dus die laatste fase, die 20 minuten van die persfase, want je zegt van het gleed eruit, voelde het echt zo?
Na het hoofdje gleed de rest eruit voor me.
Ja, want dat duurt bij sommige mensen volgens mij ook nog best wel lang, hè? Van dat het hoofdje dan een soort half en weer terug en dan...
Ja, dat klopt, ja. Ja, en hij moet ook niet te snel gaan. Dat vertelde mijn man later, van op een gegeven moment wilde die al eruit, maar zat die eigenlijk nog te vast of zo. Toen moest er nog een perswee komen, toen zei ze, ja, toen hield de verloskundige hield hem ook wel een beetje tegen. Vertelde mijn man later.
Ja, oh ja, interessant. En dat is dus op zich niet erg als je gewoon, want ik zag laatst ook zo'n filmpje van een vrouw en die had dan zo'n bad waar ze in beviel. En dan was dat hoofdje ook al best wel lang eruit, maar het maakte toen niet uit omdat het toch onder water was. En dat kan in bed dus ook prima. Dat kan dus gewoon. Dat er niet een soort...
Ja, blijkbaar.
Ja.
Ja, dat heb ik zelf natuurlijk niet gezien.
Nee.
En voor mijn gevoel was het allemaal niet zo heel... Duurde dat allemaal niet zo lang.
Nee. En het krijgt volgens mij ook gewoon zuurstof via de navelstreng. Dus dat... Ja,
dat is wel. Ja, volgens mij ook. Ja. Ik denk ga ik nu medisch gezien iets heel gek zeggen? Dat weet ik wel niet.
Nee, inderdaad. Ik heb ook al een keer een disclaimer in deze podcast. Van inderdaad, we zijn geen artsen, geen dokter.
Nee, zeker niet.
Puur vanuit ervaring. Ja, wat bijzonder. En hoe voelde je toen op het moment dat het eruit kwam? Dat het geboren werd?
Ik heb denk ik, voor mijn gevoel ook, heb ik alleen maar, hij werd natuurlijk gelijk bij me gelegd. Heb ik de hele tijd alleen maar naar hem gekeken natuurlijk. En ik heb een kind. Ik heb een kind. Alsof ik dat zelf gewoon niet kon voorstellen dat het daadwerkelijk gelukt was om een kindje te krijgen of zo. Ja.
Ja.
Ja, echt gewoon die... En ik vond ook alles helemaal prima, want hij was heel hard aan het huilen. Ja, logisch, net geboren, dus dan ga je huilen. Als het allemaal goed is, ga je dan heel hard huilen. En dat was prima. Prima in orde.
Ja.
Dat ik ook... Ik kon de verpleegkundige niet meer verstaan. Ik had er geen idee. Omdat hij in mijn oor aan het... En ik vond het allemaal prachtig.
Ja, bijzonder.
Ik vond alles helemaal mooi. Ik merkte er niks van dat ik een nacht niet geslapen had. En ik vond het alleen maar leuk.
Ja, oh. Ja, dat is zo'n mooi moment. Ik heb ook altijd, als ik dan dat soort filmpjes zie en dat het zo op de buik of op de borst wordt gelegd, dan moet ik altijd huilen. Dat ik denk, dat is zoiets magisch.
Ja, dat is het ook wel echt. Ja, ja, zeker. Ja. Dat is het echt.
En als je daarop terugkijkt van wat... Want hé, je zegt ook van, ja, het was een positieve ervaring. Van wat zijn nou dingen die in je opkomen wat het echt positief maakte voor jou? Van wat, of dat je misschien van tevoren had gedacht van, nou, ik had nooit... Daar was ik veel banger voor dan dat het uiteindelijk is verlopen of zo.
Nou, ik was alleen... Het enige waar ik angst voor had, was dat, dat er tijdens de bevalling iets met het kindje mis zou gaan. En dat was eigenlijk de enige angst die ik had. Voor de rest had ik geen angst voor mezelf. En wat ook wel voor de positieve ervaring heeft gezorgd, was de goede begeleiding. Dat dat precies was wat bij me paste, wat ik nodig had. En daar zijn die mensen natuurlijk ook op getraind, denk ik. Om de goede begeleiding te vinden per persoon, per stel. En dat heeft me ook heel erg geholpen.
Ja, dus dat er ook in het ziekenhuis een verloskundige was die jou op een fijne manier er doorheen kon begeleiden.
Ja.
En betekende dat dan ook voor jou dus iemand die duidelijk was, die zei van dit moet je doen?
Ja.
Dat
was voor mij heel fijn, ja.
Ja, ik vind het ook wel fijn om te horen, want ik denk dat we dan heel vaak vooraf een soort van denken van, oh, dat zijn allemaal enge mensen en artsen en die gaan allemaal dingen tegen je zeggen die je helemaal niet wil. Terwijl wat jij ook zegt, ja, dat zijn mensen die zijn ervoor opgeleid om je zo goed mogelijk te begeleiden. Dus daar hoef je eigenlijk niet zo bang voor te zijn. Dat is misschien ook een beetje uit films of zo. Of hele heftig. Dat je dan zo'n arts ziet die zegt, je moet nu dit. En ik weet niet waar dit vandaan komt.
Dat was denk ik ook wel een van de redenen waarom ik mee wilde doen nu aan dit verhaal. Ik heb dat juist als alleen maar heel prettig ervaren. En in het ziekenhuis is het zie je best wel veel verschillende mensen. Maar allemaal prima.
En was de tweede bevalling, was die heel anders dan de eerste? Was dat heel anders voor jou?
Ja, nou die was heel anders omdat ik werd ingeleid.
Oh, ja.
41 weken werd ik ingeleid. En dat is vooral heel veel wachten. En voor iemand die van opschieten houdt, is dat echt niet fijn. Dus ja, dat was zo'n hele dag in het ziekenhuis. Uiteindelijk heeft het maar 12 uur geduurd hoor. Ik moest er om 9 uur zijn. En om 8:50 s'avonds is Misha, onze tweede zoon, is geboren. Dus het valt allemaal achteraf valt het mee. Voor de rest was er... Ja, alleen dan dus was bij hem dat ik hem echt zelf naar beneden voelde duwen. Dat was bij hem was dat heel sterk. Ja. Ik had ergens gelezen, ik weet ook niet of het waar is... dat als je als vrouw in verwachting bent en je raakt in coma, dat je dan alsnog gewoon bevalt, zeg maar. Dat het kindje dan toch gewoon op tijd eruit komt. Dus toen dacht ik, ja, toen ik dat zo voelde, van dat hij zelf zijn best aan het doen was, dacht ik, ja, dat zou je dus ook grotendeels zelf moeten kunnen. Dus nou, prima.
Ja, ja, grappig. Ja, dat voorbeeld heb ik ook ergens gelezen, dat zeg ik ook altijd van, en dat is dan weer, dat bevestigt een soort van mijn behoefte aan niet te veel haast. Dat ik ook denk van iemand die dan tegen gaat zeggen van, je moet nu dit of je moet nu dat. dat wat jij ook zegt van ja, bewijs van als je helemaal zou liggen, komt het er uiteindelijk ook uit. Ik weet inderdaad ook niet of dat helemaal waar is. Maar in ieder geval dat je lichaam ook veel zelf doet. En het kindje werkt inderdaad ook mee. En...
ja, als alles gaat zoals het moet gaan dan.
Ja.
Ja, en er was ooit ook nog zo'n uitdrukking van bevallende vrouwen eten niet of zo. Zeg maar, als je aan het bevallen bent, dat je dan niet eet.
Ja, dat dacht ik ook een tijdje.
Wat zei je?
Dat dacht ik inderdaad ook een tijdje, dat je dan niet mag eten.
Ja, dat is niet waar. Want in ieder geval bij mij was dat niet zo. Nou, hou ik heel erg van eten. Maar ik had al weeën en ook best wel regelmatig weeën. Maar het was etenstijd, ik had gewoon trek. Dus ik was aan het eten. En dan af en toe kwam er een wee, dus dan wachtte ik even. Als dan de wee voorbij was, dan at ik weer verder. Dat is ook wel een geniale foto in het geboorteboek. Dat je, zie je mij zitten met een, weet ik veel wat waren. Dat was, volgens mij was het gewoon Hollandse pot. Ik denk, ik moet niet te zwaar eten hebben, maar gewoon Hollandse pot eten. En daarnaast zie je dan de monitor met zo'n onwijze piek erin. Dat ik inderdaad tijdens het eten gewoon weeën had.
Zo, dat dus kan dus gewoon.
Ja, dat hoor je dan ook nog wel eens. En ik was heel blij met alle voeding en energie.
Ja, alle brandstof die je kon gebruiken. Nou, ik vind het wel heel fijn om te horen. Want ook hoe je erover vertelt. Ik krijg er juist wel een soort relaxed gevoel bij. En ik haal er inderdaad ook zeker wel dingen uit. Ook nou ja, wat je ook zei van over die verschillende weeën herkennen. En met je rug en hoe je partner kan helpen. Dat wil ik denk ik ook wel gaan doen. Of een soort bevallingscursus of iets dat ik daar meer over kan leren. Dat lijkt me ook wel fijn.
Ja, dat is leuk hoor, ja.
Ja, en het doet me ook wel nadenken. Ik twijfel dus heel erg tussen of een pompje of niet.
Oh ja.
Ik vind het heel moeilijk van hoe wil ik dat? En nou ja, inderdaad, ruggenprik lijkt me ook heftig. Omdat je dan helemaal een soort shutdown hebt van je hele pijnende systeem, zeg maar.
Ja.
Dus dat, dat vind ik ook wel fijn om jouw ervaring daarin te horen. En dat je dan ook inderdaad makkelijk bijvoorbeeld kan zeggen van ik stop daar nu mee. Of
Ja, nou ik vond het heel fijn en ik heb ook niet het idee dat ik daarna er iets van had of zo.
Nee, inderdaad.
Nee.
Nou, Loes, dank je wel voor het delen van je ervaring en heel duidelijk
gedaan.
Ook.
Ik hoop dat, wat je zegt, ik heb er een relaxed gevoel door gekregen. Dat was de bedoeling.
Ja.
Als de tegenhanger van alle horrorverhalen die mensen heel graag over je uit willen storten. Geen idee waarom, maar dat willen ze.
Ja. Ja, dat was laatst ook... want ik ben dan ook leerkracht. En toen zei iemand ook, er was er gewoon een kind die was aan het hangen en aan het huilen naar de toe. Toen zei iemand van, nou, heb je daar al zin in? Weet je wat? Toen dacht ik van, dat is zo vreemde opmerking. En ik snap, het is een beetje grappend bedoeld. Dus ik kan er ook wel echt om lachen. Maar dan zeg ik ook meestal hoor van, nou, ik kom uit een gezin met 5 kinderen. Dus ik ben echt wel wat gewend.
Ja.
Maar het is heel interessant wat mensen allemaal ineens tegen je gaan zeggen of met je willen delen. Ja, grappig.
Ja, en ook, ik weet niet of je zo'n zwangerschapscursus gaat doen of niet, maar dat mensen die in exact dezelfde fase van de zwangerschap zitten, het zo ontzettend anders kunnen ervaren als weer iemand anders, dat is ook wel heel bijzonder.
Ja. En bedoel je dan ook mentaal van dat de ene persoon weer heel anders in staat dan de ander?
Ja, dat bedoel ik vooral. Ja, want weet je, het ene lijf draagt het gewoon makkelijker dan het andere lijf. Dat is gewoon zo. En dat is met alles zo. Nee, mentaal inderdaad. Hoe mensen erin staan.
Ja.
Dat sommigen inderdaad na de 20 weken echo gelijk het kamertje gaan maken. En anderen nog met 39 weken denken. Oh ja, slaapzak, kruikjes. Ja, handig. Dat hele verschil is ook al...
Ja, klopt. Ik zit ook bij zo'n Centering Pregnancy groep. Ik weet niet of je dat kent. Dat je dan één keer per maand en dan bespreek je een bepaald thema. En dat is dan met een groep met 10 vrouwen die ongeveer even ver zijn. Ik ben dan het minst ver, dus ik ben er dan Nog net bijgekomen toen het kon, zeg maar.
Oh ja.
Maar vind ik ergens ook wel fijn, want ik zie dus de hele tijd van... oh ja, dit is straks over een paar weken.
Dit staat mij te wachten. Ja. Dat is fijn, hoor, ja.
Ja, maar dan merk ik inderdaad ook wel echt verschil. En ook wel met dingen dat ik bij mezelf denk van... ik doe nog best wel veel als in het WK kijken in de kroeg of naar een concert gaan. Ik werk ook veel. Het is ook zeker dat ik bij mezelf denk van ik mag ook een tandje terug doen, zeg maar. Mm-hmm. Maar dat ik ook denk van, oh ja, sommigen zijn veel voorzichtiger of veel meer van, oh ja, kan ik wel zo lang staan? En dus dan denk ik ook wel eens bij mezelf van, het is heel grappig om dat verschil te zien. En tegelijk ook maar gewoon te denken van ja, weet je, iedereen doet het op zijn eigen manier. En ik heb ook denk ik gewoon het geluk dat ik me fysiek goed voel. Ja.
Dat denk ik ook, ja. Het was inderdaad dat het, de laatste maand heb ik niet heel veel meer gedaan. Ik fietste nog wel eens een stukje en dat was het. Toen een vriendin van mij die zei, ja, ik ging met 40 weken nog gewoon de weekboodschappen halen. Ja, het zag er een beetje raar uit.
Maar ja, een beetje wachten, hè?
Ik kan niet aan denken. Nee. Ja, zo verschillend.
Ja. Ja, dat is ook wel echt fijn om te horen, hoor. Dat is ook gewoon even weer een reminder voor iedereen die dit luistert, die zwanger is. Of gewoon überhaupt, als je zwanger bent geweest, van... dat we niet te erg hoeven vast te houden aan een bepaald beeld van hoe je het moet doen of hoe het moet zijn. Ook over de bevalling, maar ook inderdaad tijdens je zwangerschap. Wat jij ook zegt, dat er zoveel verschillen zijn en dat dat ook gewoon helemaal oké is.
Ja, er zijn ook wel eens vrouwen die dan een soort wedstrijdje willen doen. Van, ik weet even niet meer, wat is het normale aantal weken waarbij je je babytje gaat voelen?
Ja, oh ja, dat is ook zo'n ding. Ja... in mijn app staat al vanaf 20 weken, maar er stond volgens mij iets bij van rond de 23, 24 dat de meesten het dan wel voelen.
Ja, en dan kom je in ieder geval, ik kwam dan ook mensen tegen die zeiden, oh, maar met 16 weken, ik voelde ik echt al zoveel. En daar werd ik dan helemaal onzeker van en zo. Die zijn er ook nog weer bij. Daar heb ik misschien nog wel het meest last van gehad, eigenlijk. Zit ik me nu te bedenken. Van dat soort dingen. Dus het is inderdaad wel een hele goeie. Dat het voor iedereen heel anders is. Ja. En dat dat eigenlijk ook heel normaal is. Maar dat het soms in een soort schemaatje wordt gestopt. Maar dat er best wel veel variatie in zit.
Ja. Ja, het is heel grappig dat je dit zegt. Want ik heb precies hetzelfde met dat voelen, met het bewegen en zo. Dat was bij mij inderdaad ook al heel vroeg een ding. Omdat ik ook gewoon ernaar verlangde van... oké, dan ga je het echt voelen. Maar het kwam maar telkens niet of zo. Of dan dacht ik van... zijn dit nou mijn darmen? Of wat? En dan dacht ik... ja, ik wil ook eigenlijk niet hoeven gokken. Ik wil het gewoon voelen, zeg maar. Dat het gewoon duidelijk is. En toen kwam ik ook wel bij dat Centering Pregnancy. En dan ging het er ook over van... ja, ik voel het al bewegen. Nou, het is zo... druk aan het bewegen. Ik voel het elke dag. En toen dacht ik, ja, ik voel het helemaal niet. En toen was ik dus bij die 20 weken echo. En toen zei die verloskundige van... oh, jouw placenta zit aan de voorkant van jouw buik. Dus er zit eigenlijk een soort bumper tussen je buik en je baby. Wat eigenlijk heel fijn is. Maar daardoor voel je het gewoon wat minder. Dus dat gaf me al wel een beetje rust. Maar ik heb dat eigenlijk nog steeds. Hoor, ook net dat ik op de bank lag. En dat ik dan echt zo naar mijn buik zit te kijken van... beweegt er iets? En dan nee. En oké, nog maar even afwachten. Terwijl, ja, dat komt allemaal wel.
Ja, en ook het idee dat er een baby uit gaat komen. Ik zit opeens ook te bedenken. Er is een foto dat ik bij mijn ouders ben. Dan was ik bijna bevaldatum, zeg maar een paar dagen voor de uitgerekende datum. En dat ik zo'n pakje, zo'n geboortepakje, zeg maar, zo over mijn buik heen had gelegd. Van oké, dit wat daar nu in zit, dat zit straks hierin. Nou, gewoon echt niet, zeg maar.
Nee, dat is echt bizar, ja. Ja, dat is echt onvoorstelbaar. Ja. Ja, nou, heel bijzonder en heel erg bedankt, Loes, dat je het wilde delen, dit verhaal. En fijn om er op zo'n relaxte manier met jou over te praten. En ik denk ook heel fijn voor de luisteraar om dit... te horen en deze ervaring ook mee te nemen. Dus,
nou, hartstikke leuk.
Ja, dankjewel. Nou, hoe leuk de eerste
podcastgast van In Mijn Buik Groeit Een Baby. Ik vond het echt een hele fijne aflevering. Heel fijn om met Loes dit te kunnen delen. En ja, hoe relaxed zij erin staat. En ook gewoon dat inzicht van, we doen het allemaal op onze eigen manier. En alles is goed. Iedereen doet het weer anders. En dat is juist ook wel weer leuk. Nou, heel erg bedankt voor het luisteren naar deze aflevering. Woensdag komt er weer gewoon een dagboekaflevering online. En dan hoor ik je dan weer. Oké, doei doei!